Hoi hoi, welkom en onwijs leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Opening Mind podcast. De Train de Trainer podcast waarin ik werkvormen deel, mijn fuck-ups, anekdotes uit de praktijk en heel veel praktische tips. In deze podcast aflevering spreek ik Laura van den Oude van Expert Trainers. En we hebben het vandaag over hoe kan je nou als learning and development adviseur van een uitvoerende rol naar een veel meer strategische rol. En een van de redenen dat ik vind dat een deel van deze groep echt wel meer op mag staan is inhoudelijk expert. En daar spreek ik vandaag aan Laura over.
Ja, leuk om hier te zijn.
Ja, tof dat je er bent. Waar ben je op dit moment in de wereld?
Ja, ik zit nu op de katamaran in Griekenland. Dus wij liggen hier in een mooie haven. Dus leuk dat we zo online de podcast kunnen opnemen.
Ja, hè? Dat vind ik het leuke aan alles wat er na corona is gebeurd. Ik kan zoveel online, dus ook deze podcast. En zoals ik net al zei, de reden dat wij het hierover hebben is, jij bent gevraagd door Noordhof om eens een talk te houden over precies dit onderwerp. En een klein stukje daarvoor, wat mij opvalt met de learning and development adviseurs die ik dan spreek, zeker als trainer, dan word ik gewoon gebeld. Joh, de directie wil een trainingcoach het leiding geven, moet 5 dagen duren. Oh, de eerste dag is over 4 weken, kan je dan? En dan ga ik allerlei moeilijke vragen stellen waar ze nog geen antwoord op kunnen geven. Dus, en dan zeg ik bijvoorbeeld, oké, vertel eens even, wat is de aanleiding en hoezo, waar moet het toe leiden, vanuit welke gedachten doen jullie dit? En dan merk ik vaak het zijn dan niet zozeer de moeilijke vragen, maar dat het nog wat onduidelijk is soms. Oh ja, daar had ik eigenlijk niet zo over nagedacht, ik wilde jou gewoon in. Nou, ik denk dat dat anders kan. En toen jij vertelde, ik ga dus die talk geven, tof om van jou wat meer te horen, hoe pak je nou meer strategische positie?
Ja, en dit herken ik ook hoor, wat je zegt. En Noordhof houdt regelmatig ook enquêtes van beste L&D'er, wat vind je spannend in je werk of waar zou die bij kunnen helpen? En dit was ook precies een thema. En zij verwoorden het dan niet op die manier, hè, van ik weet geen antwoord op strategische vragen, maar ja, meer de directie geeft mij geen tijd om dingen uit te zoeken. Of ik vind het moeilijk om door te vragen wat ze nou precies willen, of dat weten zij zelf ook niet. Dus daar komen die twee dingen wel samen. Wij merken het vanuit de opdrachtnemerkant en zij merken het ook.
Ja, oh, nou mooi. Dus een mooi onderwerp om zo even verder op te gaan. Want ik ben ook eigenlijk wel benieuwd, hoezo heeft Noordhof jou dan gevraagd? En vooral ook, waarom heb je ja gezegd? Hè? Want ja, je wil natuurlijk ook niet zo'n talk gaan doen en dan als een soort zendeling deelnemers vertellen, ja, jullie moeten toch echt dingen anders doen.
Nee, voor mij was het belangrijk dat het echt uit hun onderzoek kwam. Dat dit voor hun een belangrijk thema was waar mensen in de L&D-wereld mee worstelen. Soms ook trainers, hè? Dus het zijn niet alleen aan de adviseurskant, opleidingsadviseurs, maar ook trainers die zeggen, ja, ik sta iets uit te voeren, maar ik voel de link helemaal niet met organisatiedoelen. Dus dat vond ik belangrijk, dat het ook echt uit hun eigen onderzoek kwam en dus behoefte bij hun doelgroep. Het was voor mensen in de zorg en ik heb veel klanten in de zorg. En ik weet dat zorgmensen zijn vaak heel dienbaar, willen het graag goed doen. En zitten soms ook wel in die positie dat ze heel veel kennis hebben en dus dat niet weten te verzilveren. Dus dan voelt het meer alsof ze een opdrachtnemer zijn, hè, van een directie. Maar die directie heeft nog niet zo goed nagedacht over wat willen we eigenlijk met deze training of wat willen we met dit leertraject. En zij krijgen het dan ook moeilijk over de bühne dat er misschien wat anders nodig is. Dus ik herkende het uit mijn eigen praktijk. Ik had ook al eerder samengewerkt met hun en dat ging ook over eigen regie nemen. Dus ze zeiden, nou, dit lijkt mij een thema wat jij ook zou kunnen brengen. Dus zo is dat eigenlijk tot stand gekomen.
Oké, nou tof. Kan je ons even kort meenemen, wat heb je in die workshop gedaan en ja, wat was de reactie, wat was de uitkomst?
Ja, ik had een uur en je moet je voorstellen, het was dus een congres van 1 dag met 300 deelnemers en dan waren er een aantal uren waar de workshops waren. Dus er zaten 70 mensen in het vak van leren en ontwikkelen, hè, van werkbegeleiders tot coaches tot managers van academies. En ik vind zelf het leuk als ik een uur naar iemand zit te luisteren, dat iemand komt met goed onderbouwde theorie. He, dus dat ik nieuwe dingen hoor die herkenbaar voor mij zijn, maar dat dan net wat breder is onderzocht. En ook gewoon praktisch, want ik zou er morgen ook wel mee aan de slag willen. Dus die twee elementen heb ik in de workshop gestopt. Dus de workshop bestond uit 3 onderdelen. En ik heb het opgebouwd met de Why, How, What van Simon Sinek. Want dan denk ik, dan hebben we gewoon het complete setje. Dus ik ben eerst begonnen met, wat is eigenlijk een strategische positie hebben in je organisatie? Waarom is dat belangrijk en waarom lukt dat ook niet altijd? Daar is onderzoek naar gedaan, de top 5 redenen waarom het niet altijd lukt om zo'n positie te krijgen. Dan gaan we over naar, oké, als het dan wel lukt, wat doen L&D'ers die een strategische positie hebben? Daar heb ik ook een aantal mensen uit mijn eigen netwerk naar gevraagd. Gewoon een kort interview gedaan. Als jij een strategische positie bereikt in een gesprek, wat doe je dan, hè, om ook gewoon wat praktijkverhalen erbij te hebben? We zijn geëindigd met een canvas waarin mensen zelf konden gaan invullen wat zijn strategische doelen in de organisatie en hoe kan ik daarop als L&D'er gaan meewerken. Dat was eigenlijk een half uur van de workshop. Dus de laatste is, hoe kunnen we het gaan doen?
Oké, en ja, ik hoor jou net al zeggen van, hè, waarom zou je nou eigenlijk als L&D'er een strategische rol willen pakken? Want dat is ook wel mijn vraag, hè. Ik denk dat het heel belangrijk is, maar waarom zou je nu, je bent dus L&D-adviseur en ja, je reageert op wat er gevraagd wordt vanuit directie of wat dan ook. Hoezo zou je veel meer naar die strategische rol willen? Want wat gebeurt er als je dat niet doet?
Ja, dus eigenlijk als je merkt dat je werk eigenlijk verder gaat dan de operationele taken uitvoeren. Dus dat betekent trainingen plannen, inderdaad als teams naar je toe komen met we hebben een verzoek voor een leertraject, dat je dat gaat uitvoeren. En dus eigenlijk meer een opdrachtnemer. Als je merkt dat dat verder gaat en je bent meer gericht op het sturen op organisatieontwikkelingen, dan heb je meer een strategische rol. Dus je wordt ook gevraagd om mee te sparren over nieuwe ontwikkelingen die bijvoorbeeld over 1 of 2 jaar gaan beginnen. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat als je impact wil hebben als L&D-organisatie, dan is het makkelijker als je duidelijke organisatiedoelen hebt om het aan te koppelen. Het wordt moeilijker als je als L&D'er wat geïsoleerd werkt en allerlei leuke trajecten hebt en niet zichtbaar kan maken hoe je dan bijdraagt aan het grotere geheel. Dus je moet ergens een urgentie creëren voor leren en ontwikkelen. En iedereen is bezig met, oh, we moeten zoveel klanten behalen, we moeten een bepaald patiënttevredenheid hebben. Als je duidelijk kan maken dat je daaraan bijdraagt, hè, dan ben je ook de serieuze gesprekspartner.
Ja, en als je nou een meer strategische rol wil, nou, welke barrières kom je tegen? Niet zozeer jij, maar hoor jij dus van de deelnemers van die workshop, maar ook gewoon in je dagelijkse werk. Dus wat kom je nou tegen wanneer je probeert die rol te claimen en hoe ga je daarmee om?
Ja, dat is het gedeelte waar ik ook het onderzoek bij heb gehaald. Want ik dacht, ik vind het fijn als het publiek ook herkent wat er speelt bij veel meer organisaties. Dus ik had een onderzoek van Motivaction en die had een L&D-monitor gedaan. En daar kwamen dus de top 5 redenen uit waardoor mensen aangeven van ja, dit maakt dus dat ik niet die strategische positie kan pakken. En dat was onder andere korte termijn focus van het management. He, dus je gaat doorvragen, maar mensen zeggen, plan dan maar gewoon die training. En al die andere ideeën die je hebt, kijken we volgend jaar wel.
Niet zo dus, moeilijk doen, ze hebben nu dit nodig.
Ja, ja precies. Ja. Een tweede reden was gebrek aan meetbare resultaten. Dus ja, je koppelt dan terug, kijk eens, we hebben 400 deelnemers getraind. Maar een meetbaar resultaat is, kijk, de patiënttevredenheid is met zoveel procent omhoog gegaan. Kijk, we maken minder fouten. Omzet gaat omhoog, hè? Dus dat je meer echt op de organisatiedoelen en KPI's gaat zitten dan op eigenlijk statistieken over de training zelf. Derde reden is, er is ook onvoldoende afstemming met bedrijfsdoelen. Dus het zijn een beetje, ja, ik noem het altijd een soort silo's van mensen die iets willen. Dus een teamleider heeft zin om bijvoorbeeld een training projectmanagement aan te vragen. Hoe is dat gekoppeld met wat hogere organisatiedoelen of training in talentontwikkeling? Dat heeft vaak wat langere termijndoelen. En als dat niet duidelijk gekoppeld is aan de bedrijfsdoelen, wordt het ook wat moeilijker. Vierde reden is gewoon te weinig geld hebben. He, dus budgetbeperkingen. En de vijfde reden vond ik ook wel mooi. De oude opvattingen over leren. Hè? Dus leren is in de schoolbanken. Er staat een leraar voor, die vertelt jou alles. Dus daar kom je dan, hè, met je e-learnings en je escape room. En er wordt gezegd, ja, daar gaan we niet aan beginnen. Want wat draagt dat bij? Terwijl je weet dat de doelgroep voor wie het is, gaat daar enorm veel van leren. En die vindt de vorm ook heel leuk. Dus die oude opvattingen, dat was nummer 5.
Ja, oh, dus dat kom je nog steeds tegen. Dat is grappig, want ik zit wat meer in start-up. Hè. Dat is meer mijn doelgroep waar ik veel mee werk. En daar wordt juist gevraagd om, oh, kan je ook, nee, we willen niet in de klasroom, we willen gewoon een escape room.
Ja.
Dus dan zie je ook al, hè, dat daar is, dat is de leervorm anders. Maar overigens herken ik ook wel heel erg dat het dan wel ook vaak nog korte termijn is en nog steeds niet gekoppeld is aan, ja, maar wat is dan het doel?
Ja.
Ik werk nu samen met de opdrachtgever en die heeft heel veel, die heeft superleuke trainingen, zijn allemaal origineel, ze gaan gekke dingen doen, ze moeten in een ijsbad en ze springen van duikplanken. Het is echt super tof, heel erg uitdagend. En ik had al eerder gezegd van ja, oké, maar wat is nou, waar koppel je dit nou aan? Waarom moeten mensen dit doen? Kijk, dat het leuk is, prima. Maar als ik hen daarna spreek en dan zeg ik, hé, maar wat haal je nou uit zo'n training? Voor in je dagelijks werk? Ja, nee, eigenlijk niet zoveel. dan voelt het voor mij niet als leren, maar meer als een teamuitje. He, dus
Ja.
ik kan me ook wel voorstellen, dus wat voor meetbaar resultaat kan je hier dan uithalen? In hoeverre zit er een afstemming tussen de doelstellingen van de organisatie of van de medewerker? He, want een medewerker kan natuurlijk ook zeggen, ik wil een bepaald pad gaan. Dus ik herken
Ja.
die bezwaren zeker.
Ja, en het mooie is, als je daarop hebt doorgevraagd aan het begin, hè, dus als je eigenlijk jezelf aanleert om altijd een aantal vragen te stellen over wat willen we daarmee bereiken. En ik heb het jaarplan gezien en daar staan een aantal organisatiedoelen in, waar kunnen we dat aan koppelen? Dan vraag je ook eigenlijk naar wat wil je nou eigenlijk zien als eindresultaat? En dan kun je
Ja.
als vervolgvraag stellen, oké, hoe gaan we dat dan meten? En dan komt daarna weer de vervolgvraag. Maar dat betekent ook dat managers een rol hebben om ermee door te blijven gaan. Als die mensen
Ja.
vanuit het leertraject terugkomen op de werkvloer. En ineens komt er dan een soort partnership waarin het groter wordt, waarin jij niet alleen verantwoordelijk bent om die training te organiseren, maar waarin de manager ook een rol heeft, waarin we ook afspreken hoe we het meten. En dan wordt het veel grijpbaarder. En anders is het, nou, leuke training, was een 8,7.
Ja.
En dan is het weer, die doen we weer in het laadje. Ja.
Ja, precies. Ja, want ik denk wel, volgens mij, als je ook kijkt naar zowel de trends in learning and development, maar ook wel gewoon in organisatieontwikkeling, volgens mij is het, je wil van leren op bestelling heel erg een organisatie zou moeten groeien naar een leven lang leren. En dat hoeft dus inderdaad zeker niet altijd in de klasroom. Hè, hoe zou het zijn als je jezelf voorneemt, ik wil elke dag, moet er een stukje ontwikkeling zijn. Alleen. Hoe organiseer je dat nou als L&D'er? Want en al de bezwaren als er is geen geld, mensen moeten toch ook gewoon werken. Hoe ga je nou om met dat soort bezwaren? Want ik weet niet of jij dat herkent, maar kom wel eens bij bedrijven waar de directie zegt: joh, wij sluiten gewoon aan bij zo'n online learning platform. Er staan genoeg cursussen op. Dan kun je altijd, als je je even verveelt, even een cursus doen.
Ja.
Wat is jouw ervaring daarmee?
Ja, dat is natuurlijk een mooi voorbeeld. Een online platform, hè? Dus directies hebben dat dan gezien bij andere organisaties. Ze zeggen, oh, die hebben daar een heel mooi online platform. En ja, dan kun je ook zien wat mensen doen. En dan kunnen we ook zien hoeveel ze uit zichzelf leren. Dus dat klinkt heel mooi. Alleen ja, een online platform kan een onderdeel zijn van een oplossing, maar het is geen strategie.
Nee.
Dus wat jouw rol is, is om te vragen van, nou, ik ben altijd wel van het aansluiten. Dus, nou, wat een leuk idee, hè? Want iemand is wel bereid om te investeren in leren en ontwikkelen. Hè, wat een leuk idee, online platform, wat zou je daarmee willen bereiken? En hoe zouden we dat dan kunnen meten? En wat voor doelstellingen wil je ermee behalen? En nou, je kan ook het gesprek aangaan over welke onderdelen lenen zich prima voor een online platform, maar. Ja, als je denkt aan een ziekenhuis, van wil je reanimatie krijgen van iemand die ooit een e-learning heeft bekeken? Of van iemand die een e-learning heeft bekeken en ook nog geoefend heeft daarna met iemand die je daarbij begeleidt? Dus
Ja.
misschien kun je dan komen tot een soort blended oplossing, waarin deels er een digitaal platform is, maar ook deels vaardigheden worden getraind.
Ja.
Dus het bereiken van een strategische positie is een lang en taai proces. En je moet ook niet na deze podcast denken, nou, morgen heb ik een strategische positie. Maar daar gaat een aantal jaar overheen, waarin je steeds meer laat zien wat leren en ontwikkelen is. En met kleine stapjes successen maakt. En als je denkt van, nou, er was 2 ton vrijgemaakt van online platform. En ik heb er nu van gemaakt dat het een combinatie mag zijn met blended learning. Dat is alweer een overwinning.
Ja.
Dus steeds maar weer duidelijk maken wat je wil en dat dat gekoppeld is aan een strategie.
Ja. Nou hoor ik jij net zeggen, hè, doe dat in kleine stapjes. Stel dat je nou denkt, je luistert hiernaar en je denkt, nou, ik wil inderdaad veel meer die strategische positie pakken. Waar begin je nou? Wat is zeg maar het eerste wat je zou kunnen doen?
Ja, het grappige is, en dat klinkt paradoxaal, is wel om de operationele processen op orde te hebben. Dus vaak begint het oprichten van een academie met, nou, we hebben een hele lijst aan scholingen en we bieden individuele training aan, maar ook teamtrainingen. En dat moet eigenlijk gewoon goed in processen beschreven zijn. Er moet een soort catalogus zijn. Als dat allemaal op orde is en mensen denken, weet je, die afdeling kan je echt naartoe gaan, dat regelen ze perfect. Het heeft eigenlijk 4 fasen om toe te gaan naar de strategische positie en een leven lang leren. Dus eerst heel individueel. Ja, je vraagt de training, die ga ik voor je organiseren naar. We zijn een afdeling die processen heeft. We denken meer aan collectief leren. En de derde stap is eigenlijk het moeilijkste. Dus waar de meeste academies mee worstelen, is om de brug te slaan tussen stap 2 en stap 3. En stap 3 heeft er veel meer mee te maken dat je meer een businesspartner wordt en dat je ook informele leerinterventies gaat toevoegen, dat je ook de verantwoordelijkheid van managers groter maakt. Hè. Dus er komt dan werkplek leren bij, leerklimaat bevorderen. Het grappige is, dan gaat het opleidingsbudget gaat dan ook van centraal naar decentraal. He, dus daar voel je al dat de eigen verantwoordelijkheid gaat verschuiven naar binnen het team zelf. Ja, en de laatste stap is dat als je dat goed kunt regelen en je voelt een betrokkenheid op de werkvloer. Ik denk het grootste compliment is dat er dingen worden georganiseerd waar jij op een gegeven moment niks meer van af weet. Als opleidingsadviseur. Dat moet je eigenlijk als een compliment zien van hey, mensen zijn het zelf aan het organiseren. En de laatste stap is dat je meer op de innovatie gaat zitten en dat je dus die drie fasen nog steeds goed blijft doen, maar dat je in fase 4 veel meer bezig bent met organisatieontwikkelingen voor de toekomst, veel meer de externe ontwikkelingen naar binnen haalt, meedenkt met innovatieteams, hè, dus eigenlijk meer de high performance organisatie wordt en dat jij daarin een belangrijke gesprekspartner bent vanuit leren en ontwikkelen.
Ja, dus je zou kunnen zeggen, je wil eerst vertrouwen opbouwen, van hey, wij kunnen dit, hè, en we doen eerst het uitvoeren, dan naar de processen, et cetera. En dan op een gegeven moment kun je als gelijkwaardig strategische partner gewoon aan tafel komen bij bijvoorbeeld een directie of managementteam, van dit is, nou, ik wil eens advies geven, hè, want ik denk dat dat nog weinig gevraagd wordt aan L&D'ers, van geef eens advies, wat denk jij? Ja, advies op, onze mensen moeten dit leren, kan je het inkopen? Kom maar met twee trainingsbureaus. Nee. Maar veel meer vanuit hoe kun je dat nou strategisch, dat advies geven. Zou je kunnen zeggen dat een learning and development adviseur moet in staat zijn om een plek op te eisen in een managementteam?
Maar niet iedereen. Volgens mij moet je gewoon een heel goed gebalanceerd team hebben. Want je collega's die de coördinerende rol hebben en die heel goed de planning kunnen doen, die heb je keihard nodig. Ja. Dus als een academieteam bestaat uit een man of 8, dan zijn er een paar mensen die die strategische rol leuk vinden, ambiëren. Ook soms dat gevecht willen aangaan hè, met directie. Dus ook die relatieopbouw leuk vinden. En sommige mensen zeggen, nou, ik wil meer trainen, ik wil de uitvoering doen, ik wil de coaching doen. Dus volgens mij is het niet zozeer dat alle 8 leden in een strategische positie moeten werken, maar dat je een mooi team moet hebben. Want als het gaat rammelen in de organisatie en de catalogie is niet meer op orde, de trainers zijn niet goed geïnstrueerd, dan begint dat vertrouwen heel snel af te brokkelen. En word je dan nog gevraagd voor innovatie, je krijgt dan terug van zorg eerst maar eens dat die training Excel op orde is, bijvoorbeeld.
Ja, snap ik. Denk nu even terug aan wat je net zei, die top 5 van dingen waar je tegenaan loopt, dus onder andere het meetbare resultaat.
Ja.
Welk meetbaar impact kun je creëren als je een strategische rol hebt? Want hoe laat je dat nou zien aan stakeholders? En die willen natuurlijk ook wel weten van ja, leuk dat jij een strategische rol wil hebben en dat je zegt dat het belangrijk is, maar we moeten het ergens meetbaar maken. Heb jij voorbeelden van de KPI's?
Ja, toevallig heb ik vorig jaar, dat was een zorgcentrum in het oosten van Nederland, die wilde graag ChatGPT. Nou, dit is natuurlijk een veelgevraagd thema, maar dat was in een company training. Dus ik heb al gezegd, de idee dat jullie naar mij toekomen is, er moet iets spelen waarom er nu een noodzaak is dat je ermee gaat beginnen. En nu is ChatGPT natuurlijk een apart onderwerp, omdat mensen ook gewoon de nieuwe innovatie willen zien en meemaken. Maar met wat doorvragen kwam ik erachter dat zij een leermanagement systeem hebben en dat de resultaten daar niet zo positief van waren. En vooral niet omdat het werd gezien als one size fits all. Ja. En ze zeiden we krijgen gewoon klachten over onze communicatie daarover. Mensen weten het moeilijk te vinden. We hebben mensen die zijn wat hoger opgeleid, wat lager opgeleid. Dus dit was voor mij een goed haakje om te zeggen, ja, met ChatGPT kun je juist maatwerk teksten maken, maatwerktrainingen. He, dus voor bepaalde afdelingen kun je de introductie over dit platform anders maken. En toen hadden we dus een haakje om te zeggen, ja, nu gaan we daar dus heel concreet naartoe werken. En als een organisatie doelstelling is, we willen minder klachten over onze communicatie, kunnen wij dus laten zien dat met de dingen die we leren in ChatGPT, leren zij ook gewoon beter schrijven. En dit is hoe ik veel liever trainingen geef dan ik geef een cursus over ChatGPT, want dan is het veel te algemeen. Dus ik probeer daarin ook een goed voorbeeld te zijn, dat zij bij mij ook komen met echte praktijkcasussen en dan het onderliggende doel wat erachter zit.
Ja, Ja, snap ik. Ja, want volgens mij is juist de koppeling met de praktijk en kunnen oefenen, dat zijn wel echte dingen. En daar feedback op krijgen zijn wel de dingen die een training effectief maken.
Ja, en ik denk als deelnemer wil je voelen van, ik kan hier morgen meteen wat aan doen. En ik kan ook vertellen aan mijn leidinggevende dat dit meteen voor mijn werk is. Dus jij vroeg ook in het begin van, hoe kunnen we leren en ontwikkelen meer op de kaart zetten? Ik denk door het steeds te blijven koppelen aan het werk. Want als je leren als een soort extra ernaast blijft zien, ja, dan voelt het steeds als extra tijd, extra werk. En als het kan in het werk of zichtbaar helpend bij organisatiedoelstellingen, dan krijg je het ook veel makkelijker ingepland.
Ja, eens. Hey, wat is jouw eigen ervaring met hoe je impact kan maken als learning and development? Want jij komt natuurlijk ook vaak als externe adviseur.
Ja.
Wat valt jou op? En wat vind jij makkelijk en wat vind je wel eens lastig?
Ja, ik merk dat eigenlijk betrouwbaarheid en geloofwaardigheid, dat zijn wel de belangrijkste dingen. En hoe bouw je die op? Om natuurlijk ook te laten zien wat je bereikt hebt, hè? Dus welke resultaten heb je al geboekt? Door ook waarderend te zijn naar je gesprekspartner. Van goh, wat een goed idee. En hoe zie je dat voor je? Dus laat zien dat je mee wil helpen bouwen aan ideeën die mensen al hebben. Want vaak als ze ons vragen als adviseurs, hebben ze al eigen ideeën.
Ja.
En jouw vraag heb ik ook gesteld aan drie vakgenoten die ik heel hoog heb zitten, waarvan ik weet dat die in zorgorganisatie strategische positie hebben. Dus ik heb dat ook doorgenomen in die workshop van wat maakt nou wanneer lukt het jou?
Ja.
Ja, en zij zeiden ook, en dat herken ik bij mezelf ook, dat als ik goed voorbereid ben, als ik soms ook wat durf te ondernemen, hè, dus ik zeg bij hun vraag hoor ik, goh, jullie zouden graag dit willen, maar wat vind je ervan als we eerst eens bij een andere organisatie kijken hoe zij het doen. Dus zal ik eens bellen of dat we daar langs mogen komen. Dus ik vind het ook altijd wel leuk. En dat staat ook in de top 10 van strategische adviseurs, ondernemerschap. Dus probeer bij elke opdracht ook iets te doen wat net buiten je comfortzone is, maar waarvan je weet dat het wel gaat bijdragen, maar je hebt het nog nooit gedaan, omdat je dan ook echt samen gaat pionieren. En
Ja.
ik merk dat samen creëren en samen pionieren, dat geeft ook echt wel een verbintenis. Dus kan je een elementje toevoegen waarvan jij zegt, ja, daar, volgens mij zit hier wel iets wat we samen kunnen onderzoeken, want dan wordt het ook een partnership.
Ja. Ja, en het klinkt voor mij ook wat meer als je gaat eigenlijk een stap verder dan dat een directielid zegt, nou, ik wil dit voor mijn team. En dat je of
Ja.
zegt, oh, dat heb ik wel, of nou, dan ga ik even googlen en dan koop ik wat in. Maar dat je gewoon zegt, goh, interessant. En ik ga samen met jou vanuit dat partnerschap op onderzoek uit, hey, hoe kunnen we dit nou het beste aanpakken? Dus juist is soms het niet weten en dat durven zeggen, maar dus op onderzoek uitgaan, want je wil juist het beste voor deze vraag, in plaats van gewoon
Ja.
zeggen, oh, ik heb nog ergens een standaard iets van de plank wat ik kan pakken. En dus juist te zeggen, nou, we gaan op onderzoek uit, dan creëer je samen iets. Dus dat zegt ook iets over die collega's die hun strategische positie goed pakken. Heb je toevallig aan hun ook nog kunnen vragen van hoe zijn zij nou daar gekomen?
Ja, en daar zat ook wel veel doorzettingsvermogen bij, hè? Dus
Ja.
één dame die ik heb gevraagd, die was ook genomineerd overigens voor de Developer Awards in 2024. Dus zij is wel
Oh,
door
cool.
meer collega's erkend als werkt
Ja.
heel strategisch. En ze zegt van ja, wat ik merk is, wij moeten niet in een ivoren toren blijven zitten. Dus ik merk dat ik heel veel ook op de werkvloer ben, vergaderingen bijwoon,
Ja.
meepraat. Als ik ergens iets hoor van ze zijn hiermee bezig, dan vraag ik ook van nou, mag ik eens even koffie met je drinken? Wat speelt er dan? En dat je ook zegt van nou, vanuit mijn ervaring zou ik ook nog willen adviseren om hier en hier aan te denken. Dus het is altijd een soort iets teruggeven voor als iemand jou ook bijpraat en informatie geeft. Want dan word je ook een aantrekkelijke gesprekspartner. Dus alleen maar doelloos koffie drinken, maar je hoort over een ontwikkeling en je weet dat je daar ook expertise in hebt. En dan kun je ook mee adviseren. Dus dat viel mij heel erg op. En op die manier word je ook steeds zichtbaarder. Dus zichtbaarheid was een belangrijke.
Ja.
Je gesprekspartner serieus nemen, maar ook je eigen expertise toevoegen. Al dit soort dingen kwamen steeds terug.
Als je dit dus zou willen, dan vraagt het iets anders van jou als adviseur. En iets wat ik nu al hoor, is dus het gaat om het netwerken, zorgen dat je zichtbaar bent in de organisatie en niet alleen vanuit bla bla kom bij mij, hè, dus niet het schreeuwen zeg maar ook vanuit, hey, ik ben af en toe eens bij een meeting van jullie, oh, ik hoor iets, laten we eens onderzoeken wat we daarmee kunnen. Dus dat je veel proactiever aan de slag gaat met dit zou wel eens een trainingsbehoefte kunnen zijn, in plaats van alleen maar te reageren op verzoeken van bijvoorbeeld directie of een leidinggevende.
Ja, klopt. Ja, en dat was ook wel het mooie op die Noordhofdag. Want ik had die drie quotes laten zien van de strategische adviseurs. En ik vroeg ook aan het publiek, wat haal je er nou uit als rode draad? Wat valt je nou eigenlijk bij alle drie iedere keer op? Daar stond ook bij van initiatief nemen, zichtbaar zijn, samenwerken, ook netwerken. Kijk, en de een is daar wat meer ervaren in dan de ander of heeft daar wat meer talent voor. Dus een strategische positie nemen betekent ook dat je jezelf in de spiegel durft aan te kijken van die onderdelen die ik nu hoor. Heb ik daar een natuurlijke energie op? Vind ik dat ook leuk? Of ja, weet je, dat hele analyseren en onderzoeken ben ik niet zo van. Want we vragen eigenlijk om een schaap met de vijf poten. Hè? Want je moet zowel de relatiekant goed kunnen als de analysekant. Je moet creatief zijn, maar ook weer betrouwbaar. Hè? Dus je moet ook kwaliteit leveren. Dus het is ook een positie die je niet opbouwt in een paar maanden of zo. Daar gaat ook wel tijd overheen om ook jezelf te ontwikkelen.
Ja, het is misschien ook wel wat je net zei. Hè, als je in een academy zit, dan heb je natuurlijk een aantal collega's. En dan wil je ook gewoon kijken, hey, waar is de een goed in en waar is de ander goed in. En soms is het ook, ik merk dat bijvoorbeeld in nu mijn ondernemerschap. Denk ik, ja, ik ben dus, een trainer is mijn vak. Maar ergens is mijn vak ook ondernemer. En dan denk ik, ik moet echt heel veel dingen kunnen. En van sommige dingen denk ik, nou, daar ben ik gewoon niet zo heel goed in. Bijvoorbeeld mijn administratieve vaardigheden. Ik vind dat gewoon niet het leukste. Ja, dan huur ik dan iemand voor in om dat voor mij te doen. En dat zou je natuurlijk, als jij in je eentje bent als learning and development adviseur, hè, of je bent met een klein groepje, je bent met z'n tweeën of drieën, en je hebt misschien twee collega's die het administratieve werk doen, en jij wil echt het strategische stuk doen, dat je dan alsnog zou moeten kijken, hé, maar waar ben ik van nature goed in, en hoe ga ik nou ervoor zorgen dat ik binnen de organisatie dus mijn netwerk vergroot, zorg dat ik veel meer zichtbaar ben, oh, dat vind ik lastig, hé, hoe ga ik dat nou doen? Dus het vraagt ook wel iets van jou als adviseur.
Ja. Zeker, dus dat moet je ook opbouwen. En wat ik wel leuk vond, ik had die 10 kenmerken van een strategisch adviseur. Overigens komt dat van SIOO, dat is de Stichting Universitair Onderzoek en Opleidingen. Die hebben een top 10 gemaakt, bijvoorbeeld met Leon de Caluwe.
Oh ja.
En die heb ik gewoon voorgelegd in een Mentimeter aan het publiek. En ik heb ook gevraagd van die 10 onderdelen, waar vind je jezelf al van nature sterk in? Dus wat gaat je gemakkelijk af? En welke 3 vind je eigenlijk het moeilijkste? En daar zag ik echt een aantal uitschieters. Dus wat eigenlijk naar voren kwam bij deze groep, wat gaat je gemakkelijk af? Daar werd gezegd van, ja, communiceren. Ik durf wel op mensen af te stappen. Hey, ik ben ook wel omgevingsbewust. Ik snap ook wel hoe het hier werkt in het ziekenhuis bijvoorbeeld. Vertrouwen wekken werd ook wel benoemd. Hè. Vaak zijn het mensen die doorgegroeid zijn vanuit eigenlijk de operationele sfeer. Welke competenties vind je lastig? Daar kwam inderdaad ondernemerschap naar voren. Maar ook onderdelen als echt netwerken of implementatiekracht. Dus ik heb dan een idee, maar krijg het dan nog maar eens uitgevoerd. En ik merk dat die 2 onderdelen of die 3 onderdelen, die werden wel vaak genoemd als het meest lastig. Daar heb ik zelf nog het meest in te leren. Innovatie stond overigens op nummer 4. Innovatie stimuleren.
Ja, terwijl dat precies dus de dingen zijn die je nodig hebt wanneer je naar de strategische positie wil.
Ja,
en dus,
precies.
Dus eigenlijk hoe ik begon, dat ik zei van het valt me soms op dat een gemiddelde L&D'er, in ieder geval als ze mij als trainer bellen, redelijk u vraagt wij draaien doen. Hè, en dan gaat dit er dus ook precies over, ja, en hoezo dan? En wat is dan, wat heb je zelf al bedacht? En waarom is dat dan zo belangrijk? En hoe vindt dat dan, als je kijkt naar de hele organisatie, waar vindt dit dan zijn plek?
Ja.
Ja, het is in ieder geval een groei waar je naar kan streven. Nou, toen had jij een personal branding canvas, heb je ontwikkeld, vertelde je net, hè, in het derde deel.
Ja.
Waar het publiek, zeg maar, mee aan de slag kon. En daarop stonden een aantal elementen om je impact te verhogen. Kan je eens een voorbeeld geven? Wat haal je daar bijvoorbeeld uit? Uit dat canvas?
Ja. Het is 1 à 4, maar bestaat uit 8 stappen. Vraag 1 was natuurlijk, wat zijn dan die organisatiedoelen waar jij aan wil bijdragen? En het leuke is dat ik hoorde mensen tegen elkaar zeggen, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Of, dus mensen gingen op de website kijken, hè, wat zegt de organisatie over de organisatiedoelen? Of ze gingen ook mensen appen ter plekke in de zaal. Ja, dat vond ik leuk. Toen heb ik het ook even stilgelegd en ook gezegd van, zie je nou wat er gebeurt? Eigenlijk zou ik jou om 3 uur 's nachts wakker moeten maken. Wat zijn de top 3 organisatiedoelstellingen? En dan moet je ze zo eigenlijk kunnen noemen. He, want daar drijft heel jouw L&D op het hele jaar door.
Ja, ik herken het echt ontzettend, ook als trainer. Ja. Want wanneer ik aan, en of het nou iemand van L&D is, of gewoon een directeur die mij belt, en die zegt dan, ja, ik wil een training leiding geven. Ja, oké, maar waarom dan? Aan welke doelstellingen moet dit bijdragen? Ja, is gewoon belangrijk. Ja, dat snap ik. Maar dat is eigenlijk geen antwoord. Hè? Want je hebt natuurlijk, je wil ergens naartoe met je organisatie. En dat je dan zegt, en daarvoor moeten onze mensen een bepaalde stap kunnen zetten? Of moeten ze dit leren of dit kunnen? Als je zegt van wij willen, en wat jij net ook zei, een voorbeeld, als we willen de klanttevredenheid omhoog halen. Ja, wat moet er dan gebeuren? Als dat een
Ja.
organisatiedoelstelling is, is het ook denk ik makkelijker om als trainer en als L&D-adviseur te kunnen zeggen, oh, maar dat betekent dus dat we deze investering gaan doen in tijd en in geld en in mankracht en et cetera. Dus het is aan de ene kant denk ik, oh, dat is wel natuurlijk best bijzonder dat mensen allemaal denken, oh ja, wat zijn eigenlijk onze organisatiedoelstellingen? En het komt misschien ook wel weer door, volgens mij was dat nummer 1 uit je top 5, het korte termijn denken, zeiden ze van de omgeving. Maar dus ook als adviseur zit je misschien snel in dat korte termijn denken van, oh, ik moet nog
Ja.
een training regelen, ga ik gewoon doen. Komt weer mooi samen.
Ja, dus dat was ook het leuke van, nou, stap 1 was dus best wel een beetje moeizaam, hè, van
Ja.
oké, maar toen mensen die hadden, toen stap 2, en ik noem dat altijd het KITA-model, oké, als we dan deze doelstelling hebben, bijvoorbeeld hogere patiëntenvredenheid, wat voor kennis, inzicht, toepassing en attitude vraagt dat van onze mensen? Dus stap 2 is eigenlijk, oké, nu gaan we naar het echte leren toe, en dan moet je dus ook het gesprek aangaan met degene die zegt van ik wil graag een grootschalige training over leiding geven. Wat zijn dan de kenmerken van mensen die dat al hebben? Nou ja, dus welke kennis hebben ze, welke vaardigheden? Dus zo ga je werken dat canvas af om het steeds concreter te maken. En het leuke is, op een gegeven moment voeg je ook jezelf in dat canvas in. Welke complimenten krijg ik van mensen? Waar zit blijkbaar mijn talent? Hè? Want een onderdeel van een strategische positie hebben is dat je ook goed kan netwerken en relaties kan opbouwen. Dus op een gegeven moment kom je richting stap 6 in het canvas. En daar ga je dus jouw talent koppelen aan die organisatiedoelstelling. Dus als je zegt van ja, ik ben heel erg op dat we patiëntenvredenheid verhogen. En daar zit een onderdeel leidinggeven in. Ja, daar voel ik echt veel wat ik altijd noem natuurlijke energie. Dus dat zou een onderdeel kunnen zijn waarop jij verder wilt bouwen. En welke mensen zouden dat samen met jou kunnen doen in de organisatie? Want je hebt ook
Ja.
altijd bij grote strategische projecten heb je ook echt wel sponsoren nodig of managers die positief in de wedstrijd zitten. Dus met wie zou je een bondje kunnen maken om dat verder uit te dragen? Die kunnen misschien ook de aftrap doen, die kunnen misschien ook de coaching doen. Dus het mooie was, we hebben een half uur besteed in groepjes om het canvas in te vullen. Mensen gingen ook elkaar helpen. Dus dat was wel heel
Oh,
leuk.
leuk. Ja. Ik zal in de show notes link zetten. Dan kun je, als je hier naar luistert, kun je gewoon downloaden vanaf de website van Laura. Dus daar kun je hem zelf ook afdrukken en printen. Even, ik vond het wel mooi dat je net zei. Oh, dus je kan, hè, je hebt organisatiedoelstellingen, dan kom jij. En dan, ja, en hoe, wie kun je daar nou bij betrekken? Want weet je, je hoeft het ook niet alleen te doen. Jij hoeft natuurlijk niet
Klopt.
als L&D-adviseur, als enige soort roepende in de woestijn ervoor te zorgen dat de organisatie naar een leven lang leren gaat. Nee, er zijn natuurlijk genoeg mensen in de organisatie die heel graag met jou mee willen daarin. Is er nog iets waarvan je zegt van, oh, nou, dit moeten mensen echt onthouden als ze op het moment dat ze, ja, hiermee aan de slag willen gaan?
Ja, ik zou zeggen, denk wat kleiner, hè? Dus begin niet heel groot met ik moet een strategische positie hebben, maar als je in de volgende vergadering al één keer de vraag kan stellen van goh, hè, ik heb onze organisatiedoelen gezien voor 2025, deze training over projectmatig werken, hoe koppelt die daaraan? Hè, als je jezelf overwint daarin en gewoon één keer zo'n vraag stelt en kijken wat er gebeurt en misschien de volgende vergadering dat weer doet en een volgende vraag stelt van oké, als we dat dan willen, wat betekent dat dan voor de mensen op de werkvloer en hoe kunnen we dat dan straks gaan meten? Dus het is eigenlijk iedere keer een klein stapje maken in jouw eigen manier van jezelf neerzetten en daarin ook niet al te hoge verwachtingen hebben, maar wel denken, kijk, ik heb wel mooi die vraag gesteld. En
Ja.
ze gaan nu wel anders nadenken over hoe we dit traject kunnen gaan invullen. Denk als je zo stapje voor stapje jezelf laat groeien, hè, want het vraagt ook wat assertiviteit. En dat is ook niet morgen ineens beschikbaar in jouw setje van skills. Dus ga het vooral uitproberen. En soms denk je, nou, hier gebeurde niks. En soms heb je er verrassend goede resultaten mee.
Ja, eens. Ja, en ik denk ook wel, we hebben natuurlijk eerder een podcast opgenomen over transfer. Daar gaat het ook over, hè, welke
Ja.
vragen stel je van tevoren aan. Er ging het meer over opdrachtgevers, maar uiteindelijk als L&D-adviseur heb je interne opdrachtgevers. Ja, dus dat zou ook nog een goede zijn om die nog eens te luisteren, zodat je daar wat meer informatie over krijgt. En ik heb volgens mij ook nog een podcast over welke vragen stel je aan de opdrachtgever. Ja, dus er zijn echt een aantal dingen waarmee je zeker kan beginnen om gewoon die vragen al te stellen. Hoef je nog niet eens het op te lossen, maar begin al eens met die vragen stellen door, en dan bewustzijn te creëren. Dus dat is een
Ja.
mooi advies. En dankjewel, Laura. Oké.
Dank je wel.
Nou, dankjewel voor het delen van al jouw kennis en het canvas. Die zal ik zo in de show notes zetten. Dankjewel.
Ja, dank je wel. Op naar een goed jaar.
Wil je meer weten of wil je bepaalde documenten downloaden? Kijk dan even in de show notes. Daar kun je alle informatie vinden. En je kan me altijd een berichtje sturen naar mirjam@mirjamheek.nl of via LinkedIn. Ik organiseer elke maand gratis online werkvormentrainingen. Daarin kun je kennis met me maken, ontvang je een heleboel werkvormen. Ervaar je dus ook hoe het is om zowel van mij training te krijgen als hoe je een online training interactief en hartstikke leuk kan maken. En kun je me alle vragen stellen over wat jij wil weten, over hoe kan ik nou mijn trainingen ontwerpen, hoe kan ik mijn trainingen nog leuker maken en hoe zorg ik dat mijn deelnemers daadwerkelijk aan de slag gaan. Dankjewel voor het luisteren.